Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat mevrouw Elsa Aarsen uit Amsterdam. En uiteraard geldt het welkom ook voor de mensen die op een later tijdstip deze dienst zullen beluisteren. De organist is Jan van Veldhuizen en de koster heet Jan van Doorn. De eerste collecte is bestemd voor Exodus. U vindt daarover nadere informatie in de liturgie. En de tweede is voor de kerk. De bloemen uit de kerk die gaan vandaag als goed van de gemeente naar Bob en Florence van Renen. Bob is, het is u niet onbekend, als lid van het Moderame druk met vergaderen en de aanstaande fusie. Dat kost tijd en energie en vandaar dit bloemetje. Volgende week zondag 3 maart hoop ik bij ons voor te gaan mevrouw Elsje Braam uit Culemborg.
Ook vandaag zijn we hier bijeen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon. Amen. Heerlijk als een organist vlot begint met het eerste lied. Alleen ik had zo graag nog even het drempelgebed daarvoor gedaan. Maar soms even omkeren, het doet er helemaal niet toe. Want een gebed is iets dat uit ons hart komt en dat mag op ieder moment. God van mensen, open onze ogen om te zien wat ons tot vrede strekt. Open ons hart voor het woord van uw Zoon, waarin wet en profeten in vervulling gaan. Voor ons, maar ook voor alle mensen hier op deze aarde. Want gij die mensen niet alleen laat, laat uw stem horen hier in ons midden. En roep ons om de weg van uw Zoon te gaan, opdat heel de wereld de vreugde kent waarvan hij de belofte is. Jezus, onze Heer en onze broeder, zoon van Abraham, zoon van God, ons levenslicht. Nu, in deze 40 dagen, maar ook al de dagen van ons leven. Amen. En hoe goed is het dat wij al onze zorgen en wat ons bezighoudt, dat we dat bij God mogen neerleggen. Omwille van heel deze wereld waarvoor Jezus gekomen is, om recht te doen en heel te maken, om licht te zijn en leven. Daarom roepen wij tot u, Heer, en wij zingen Kyrie. Omwille van alle mensen met wie Jezus zijn leven deelde en aan wie hij zichzelf heeft gegeven als voedzaam brood en vurige wijn, daarom roepen wij tot u, Heer, en zingen wij samen. Omwille van alles wat zwak is en te min om in tel te zijn, maar waarmee Jezus één is geworden, de meeste die de minste werd. Omwille van het huis op aarde dat uw naam draagt, Heer, en ook uw kruisteken, de plek waar mensen thuis mogen zijn, waar wij door u getroost worden, daarom roepen wij u aan. En wij zingen samen lied 968, de versen 1, 2 en 5. De ware kerk des Heren, in hem alleen gegrond. Laten wij bidden. Gezegend zijt gij, Heer. En we danken u dat wij uw woorden mogen lezen in uw schrift. Woorden die ons de weg wijzen als een lamp op onze voet en een licht op ons pad. Sta ons bij als wij dat woord bestuderen. Geef ons de wijsheid om uw woorden goed te verstaan. Geef ons de moed om met die woorden op weg te gaan in ons leven. En geef ons de creativiteit om de rijkdom te zien van dat wat wij uit uw hand mogen ontvangen. Geef ons een open hart en een geopend oor om uw woorden ook nu in deze onze tijd goed te mogen verstaan. Mag het passen in ons leven en mogen wij die ruimte ook duidelijk geven aan uw woord en mag het zijn als balsem op onze ziel. Dat vragen wij om Jezus wil. Amen. En de eerste lezing waar we naar gaan luisteren vinden we in het boek Exodus, het 24e hoofdstuk.
En daarna zingen wij het aangegeven vers. De Heer zei tegen Mozes: kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar, dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg op van God op. Tegen de oudsten zei hij: wacht hier tot wij terugkomen. Aaron en Gur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden. Terwijl Mozes de berg opging, werd deze overdekt door een wolk. De majesteit van de Heer rustte op de Sinaï. 6 dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de 7e dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg. De tweede lezing is uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, versen 2 tot 10. En daarna zingen wij het aangegeven lied. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.
goede God, gezegend is deze dag door u. Want hier mogen wij op adem komen. En we danken u daarvoor. Hier mogen wij uw licht zien. En we danken u daarvoor. Hier mogen wij uw woord horen. Open onze harten en onze oren daarvoor. Lieve mensen van God. Vandaag op de tweede zondag van de 40 dagen tijd. Een heel bijzonder verhaal. Een gebeurtenis die met het gewone verstand niet te verklaren is. En toch vertellen de drie betrokken discipelen later dat het echt zo en niet anders voor hun ogen gebeurd is. Petrus, Jacobus en Johannes. Je zou ze de mannen van het eerste uur kunnen noemen. Toen Jezus onderweg ging om leerlingen te zoeken, waren zij de eerste die hij aansprak. Zij waren ook de eerste die Jezus gingen volgen, die hun beroep, hun gezin, hun thuisfront achterlieten. Ze waren ook de enigen die bij bepaalde gebeurtenissen aanwezig waren. Hier, op de berg Tabor. En uiteindelijk waren ze er ook bij in de hof van Gethsemane, toen Jezus gevangen genomen werd. Je zou kunnen zeggen dat deze drie echt bevoorrechte personen waren. En Jezus nam deze drie, Petrus, Jacobus, Johannes, mee een hoge berg op, omdat hij wilde bidden. Men dacht toen dat hoe hoger je de berg opging, hoe dichter je bij God kwam. Zo geloofde men vroeger. En het is uitzonderlijk wat hier ging gebeuren. Jezus, hoofdpersoon uit het Nieuwe Testament, hij staat daar tussen twee hoofdfiguren uit het Oude Testament. Natuurlijk is zo'n ontmoeting in het echt eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend en zeker niet gewoon. Want de drie mannen leefden in volkomen verschillende tijden. Honderden jaren zat er tussen hun levens op aarde. Deze ontmoeting van deze drie bijzondere mensen zal de geschiedenis, zou je kunnen zeggen, in een totaal ander licht zetten. Mozes en Elia zijn mensen die beide op totaal verschillende wijze eerder in hun leven God zelf mochten ontmoeten. In een direct contact. Hoe bijzonder is dat? Maar laten we bij het begin beginnen. Mozes. Van hem wordt vrij veel verteld in de Bijbel. Hij is geboren tijdens de slaventijd van de Joden in Egypte. Amram en Jochebed zijn zijn ouders. De Joodse voetvrouwen hadden opdracht om het bij de Egyptische instanties te melden als ergens een Joods jongetje geboren was. Maar de voetvrouwen, zij deden het niet. Een soort burgerlijke ongehoorzaamheid of wat dan ook. Hun excuus was in ieder geval dat de Joodse vrouwen zo gemakkelijk bevielen dat er eigenlijk helemaal geen vroedvrouw nodig was. Daarom konden ze niet melden waar precies op welk moment een jongetje geboren was. Tja, dat is ook een manier om te gaan met de regels van het land waar je bent. Maar de farao, hij was bang dat over zo'n 10, 15 jaar, als die jongetjes allemaal groot waren geworden, samen toch een geduchte tegenstander zouden kunnen zijn. Een machtig leger om dan bang voor te zijn. Daarom gaf de farao dus opdracht om alle jongetjes tussen hun geboorte en ongeveer hun derde jaar om ze te doden. Ziet u de verbinding in dit verhaal met de verbinding met het Nieuwe Testament, waar een andere koning, Herodes, ook opdracht geeft om jongetjes dood te maken. Machtige mannen zijn daar blijkbaar bang voor. Er waren voorspellers geweest die gesproken hadden over het feit dat er een groot man geboren zou worden. Maar zelfs een machtige farao kon verslagen worden door een Joods tienermeisje, Mirjam, de oudere zus van Mozes. Zij bedacht een subliem plannetje om haar kleine broertje te redden. Er wordt een biezenmandje gevlochten, ingesmeerd met pek, zodat het water dicht is. En het kleine, pasgeboren Joodse jongetje werd in dat mandje gelegd. Mirjam had gewoon een heel slim en heel subliem plan bedacht. De dochter van de farao zou het mandje voorbij zien drijven langs de plek waar zij dagelijks met haar vriendinnen ging badderen. Ja, wie vindt zo'n kleine baby nou niet vertederend? Zo vraagt de dochter later aan haar vader of zij dit gevonden kindje mag houden. Ach, papa, kijk toch eens hoe lief die is. U of ik, we hadden hetzelfde kunnen zeggen toen we jong waren als we een klein katje hadden gevonden. Die dochter van de farao reageert op deze manier over dat kleine jongetje in dat biezenmandje. En zo komt het dat dit kind de naam Mozes krijgt. Ik heb je uit het water genomen, betekent die naam. Hij groeit op in het koninklijk paleis en studeert samen met de volgende farao, Ramses. Als hij als tiener op een bepaald ogenblik een Egyptische opzichter doodslaat, moet hij vluchten. En hij vlucht de woestijn in. Hij komt terecht bij Jethro. Jethro die mooie dochters heeft, waaronder Zippora. Zij zal zijn vrouw worden en Jethro dus zijn schoonvader. Bij die schapen, geiten, houder, fokker, leert Mozes het leven in de woestijn kennen. Hoe handig is dat als hij jaren later zijn volk veilig en wel juist door diezelfde woestijn moet leiden. Hij is ook de man die door God gekozen wordt om bij de nieuwe farao, Ramses, zijn halfbroer met wie hij samen gestudeerd heeft, om die te vragen om vrijheid voor zijn volksgenoten. Er zijn 10 plagen nodig voordat de farao capituleert. En dan moet zelfs het volk, het Joodse volk, Egypte verlaten. 10 plagen. Weet u ze nog? Water dat in bloed verandert. Kikkers die ineens overal zijn. Muggen die je niet kan ontlopen. Vliegen, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen. Duisternis en uiteindelijk, in een fantastische opmaat eigenlijk, het sterven van alle eerstgeborenen. En dan zegt de farao, weg, niet langer hier bij mij in de buurt blijven. En zo gaat het volk onderweg, met Mozes als hun leider. En Mozes is de man die een berg opgaat om daar God te ontmoeten. En uit zijn handen de 2 stenen tafelen met de 10 geboden te ontvangen. Mozes, zou je kunnen zeggen, is de verpersoonlijking van de wetgeving. Niet van wetten, want dat klinkt zo naar. Nee, het zijn 10 regels ten leven. Als je houdt aan die 10 regels, je kan ze natellen op alle 10 je vingers, dan hoef je er geen 1 te vergeten, geen 1 over te slaan, dan zal het goed gaan in je leven. De andere persoon, Elia. Hij leefde 100 jaren later in de tijd van koning Ahab en zijn vrouw Isabel. Elia was een van de grootste profeten van het Joodse volk. Hij trad op tegen de afgodendienst. En Elia daagde de priesters van de Baal-godsdienst uit om te onderzoeken wie nou eigenlijk de belangrijkste god zou zijn. Baal of Yahweh, de god met de onuitsprekelijke naam. Als na een soort uitdagend duel blijkt dat Yahweh de enige ware God van Israël is. Je zou zeggen, dan zou Elia toch een triomf moeten voelen. Nee, hij is teleurgesteld. Want het volk reageert zo lauw. Ze zien toch allemaal dat die Baalpriesters het onderspit delven. En dat God, hun Yahweh, het pleit wint. Elia is zwaar teleurgesteld. En Izebel, de vrouw van de koning, wil hem dood hebben. En Elia gaat de woestijn in. Een hoge berg op. En daar op de berg heeft Elia een bijzondere ontmoeting met God. Er is namelijk een aardbeving en de stenen rollen van de berg af. Een vreselijke storm steekt op. Er raast een vuur voorbij. Elia ziet dat allemaal gebeuren en het doet hem niets. En dan is er het ruisen van een zachte koelte. Een zuchtje wind. En dan bedekt Elia zijn hoofd. Want hij weet dat dit God is, die nu zo dicht bij hem is en aan hem voorbij gaat. Hoe goed is het om te ontdekken dat God niet te vinden is in het grootste natuurgeweld, maar juist in het kleine en bijna niet merkbare ruisen van een zacht windje, een zachte koelte. Elia zal uiteindelijk aan het einde van zijn leven in een wagen getrokken door vurige paarden zo opgenomen worden in de hemel. Zijn lichaam wordt niet gevonden, kan niet begraven worden. Nee, God heeft hem zo opgenomen. En voor Israël is Elia de grote profeet. Hier dus, tussen deze twee giganten, Mozes en Elia, hier staat Jezus. En dan is er een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn geliefde zoon. Petrus, Jacobus en Johannes zien voor hun ogen hoe Jezus daar midden tussen die twee grote mannen van het geloof staat. De ene, Mozes, de verpersoonlijking van de wet. En de ander, de grootste profeet Elia. Wet en profeten. Jezus zegt later dat hij niet gekomen is om wet en profeten af te schaffen, maar juist om ze te bekrachtigen. De discipelen die dit meemaken, beschrijven deze gebeurtenis alsof er ineens een groot licht is. Ze komen bijna woorden tekort om te omschrijven wat ze meegemaakt hebben. Een licht, feller dan de zon. En Jezus is het lichtende middelpunt tussen deze twee grote voorbeelden van geloof. En hier wordt duidelijk gemaakt hoe bijzonder Jezus dus uiteindelijk is. In Jezus, in Christus, is God zelf aanwezig. Petrus wil daarom dit glorieuze moment zo lang mogelijk vasthouden. Daarom wil hij 3 tenten oprichten. En Jezus wil dat niet. Petrus, Jacobus, Johannes, ze zijn erbij. Jezus had vooraf gevraagd: ga met mij de berg op en waak met mij. En uiteindelijk, omdat ze zo lang moesten wachten, waren ze toch in slaap gevallen. Voordat Jezus daar tussen Elia en Mozes stond, waren ze in slaap gevallen, alsof er niets belangrijks stond te gebeuren. En weet u wat het mooie is? Ongeveer in het jaar 1100, in onze tijd bijna zo'n dikke 900 jaar geleden, was er ineens een bekende melodie, een liedje dat de mensen zongen. Vader Jacob, slaapt gij nog? Alle klokken luiden, alle klokken luiden, bim bam bom. Honderd jaar nadat het verhaal wat ik u net verteld heb gebeurde, hadden de mensen dus dit liedje bedacht. En het werd gezongen, want daarmee haalden de mensen ook als het ware die drie leerlingen wat dichter naar zich toe. Niet iedereen heeft zo'n overweldigende godservaring. Maar dit verhaal ligt alvast een tipje van de sluier op van wat wij misschien ook hopelijk met Pasen gaan beleven. Want Jezus is Heer. Hij is Gods geliefde Zoon. Vandaag hebben we het gehoord in een prachtig verhaal. Misschien, als het goed is, beleven wij straks, aan het einde van deze 40 dagen, ook zo'n bepaalde ervaring als die leerlingen toen daar op de berg. Als wij mogen ervaren dat het graf leeg is en Jezus leeft en niet in de dood is gebleven. De leerlingen daar op de berg die Jezus zagen tussen Mozes en Elia, een overweldigende ervaring. Hoe zal het met ons gaan? Komend Pasen. We zijn nog een aantal zondagen onderweg. Dit is pas de tweede van de uiteindelijk 7 voordat het Pasen is. Laten we niet in slaap vallen. Laten we erbij blijven. Laten we mogen zien hoe geweldig het is wat we in de naam van Jezus mogen beleven. Nu in deze 40 dagen. Amen. wij gaan zingen lied 912. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Lied 912, coupletten 1, 2, 3 en 6. Laten wij bidden. Het is uw kracht, Heer, dat u een God van zwakke mensen bent, maar ook een God die onze zwakheid deelt en op die manier ons hart versterkt en daarmee ook dicht naast ons staat. Wilt u de kracht zijn voor alle mensen die zich zwak voelen? Mensen die aangewezen zijn op het hulpbetoon van anderen. Wees u de sterkte voor alle mensen die niet verder kunnen, omdat ze te oud, te moe, te ziek zijn of zich zo ellendig voelen dat ze het gevoel hebben aan de grenzen van hun mogelijkheden te zijn gekomen. Wees ook met alle mensen die een lichamelijke handicap ervaren. Alle mensen die nu therapie ondergaan vanwege kanker. Heer, we bidden om kracht voor al die mensen die u zo nodig hebben. Voor alle mensen die niet weten hoe de dag van morgen eruit zal zien. Die in de put zitten of in de war geraakt. Maar we bidden ook voor alle mensen die hun dagen moeten slijten in een huis dat niet van hen is en misschien in een ver vreemd land moeten wonen. Al die gekneusde, gedeukte mensenkinderen van u, ze hebben u zo ontzettend nodig. Heer, wilt u onze kracht zijn voor alle mensen die het gevoel hebben aan de kant gezet te zijn, behandeld onder hun maat, miskend en daardoor vernederd. Wees met alle mensen die alleen staan, voor alle mensen die zielig zijn. Wees met alle mensen die een geliefde verloren en voor wie het nu lijkt of er niemand meer voor ze is. We bidden voor alle mensen die verlaten zijn, die naast hun eigen leed ook nog het oordeel van anderen moeten dragen. We bidden voor de mensen die misschien een andere levenswijze hebben gekozen en daarop worden aangekeken. We bidden voor de mensen met een misschien moeilijk of misdadig verleden. Een verleden dat ze altijd nagedragen zal worden. We bidden voor de mensen die niet werken kunnen. Of gewoon geen goed werk kunnen vinden. We bidden voor alle mensen die als vreemdelingen ternauwernood hun eigen plek kunnen opzoeken. Die eigenlijk zijn als de minste der mensen, maar uiteindelijk moeten ze ontdekken dat ze juist bij u wel in tel zijn. Heer, geef alle mensen toch te kennen dat ze er allemaal bij horen. Dat wij allemaal volwaardig mens mogen zijn in uw ogen. En laat er mensen zijn, laat ons die mensen zijn, die ze bejegenen met een vriendelijk woord. Want Jezus, uw mens, hoorde daar ook bij. Weggegooid door machtigen, op één hoop geveegd met alles wat op deze aarde geen aanzien heeft. Daarom, Heer, geef ons aandacht, liefde en geduld voor elkaar. Mogen wij mensen zijn die de ander hoog achten. Niet minder dan wij zelf is ieder mens om ons heen. Mogen wij juist naast die ander gaan staan, zoals u ook naast ons staat. Mogen wij in deze 40 dagen ontdekken hoe hard we u nodig hebben. Hoe wij uiteindelijk niet kunnen leven zonder u. Heer, geef dat deze 40 dagen maken dat we opnieuw met nieuwe ogen kijken. Dat we ontdekken dat de rijkdom die we door u hebben gekregen, wet, profeten, dat dat allemaal bij uw leven hoort. Zoals daar op de berg Tabor, waar de leerlingen Jezus zagen staan tussen Mozes en Elia. Wettende profeten, het geheel van de goede boodschap. Laten we dat juist in deze 40 dagen goed tot ons door laten dringen. Dat vragen we om Jezus wil. Heer, er is nog zoveel dat in ons hart leeft, wat een ander misschien niet voor ons zeggen kan. Daarom leggen wij in stilte ons hart voor u open. En wij mogen samen bidden het gebed dat Jezus zelf ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan is er, zoals altijd, de collecte. U kunt in uw liturgieboekje precies lezen waar het voor is. De eerste collecte is voor een prachtig project dat Exodus heet. En de tweede collecte is voor de eigen kerk. Beiden van harte bij u aanbevolen. En zo gaan we van deze plek weer naar onze plaats in de wereld. Waar we ook mee bezig zijn, wat we ook doen. Vergeet niet dat de zegen van de Allerhoogste ten alle tijden met u is. Over onze harten en over onze huizen ontvangen wij de zegen van God. In ons komen en ons gaan krijgen wij de vrede van God. In ons leven en geloven mogen wij de liefde van God zien. En op alle wegen van ons levenspad ontvangen wij de barmhartigheid en de genade van God. En zo worden wij gezegend door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, vandaag en morgen, maar ook al de dagen van uw leven. Amen.